Goedemorgen. Wat is het fijn om hier te zijn. Ik weet niet wat jullie denken. Laat die aanbidding maar doorgaan. Dat... ja. Goed, nou. Ik was een tijdje terug met de Theo en Petra. Even lekker uit eten. En we zaten hier ergens in de buurt in een huisje. En wat ik soms leuk vind als ik niet op een zondag spreek en ik ben ergens anders, om gewoon eens even te gaan kijken hoe het bij anderen is. Ik weet niet of jullie dat wel eens doen, maar het is gewoon wel eens leuk om eens mee te maken. Dus ik was even voor het eerst, ik had ervan gehoord, van vrienden van de Mozaïek, kerk in Veenendaal. En wat ik zo ontzettend cool vond, is dat ik ongeveer 20 minuten erover deed om een parkeerplaats te vinden. Dat is hier ook, maar daar was het omdat er zoveel mensen naar de kerk komen en hier is er gewoon weinig ruimte. En daar hebben ze dus een heel gebouw naast het gebouw, voor degenen die er wel eens geweest zijn, waar je auto kwijt kan. En dat was al lang niet meer genoeg. Ik hoorde dat ze met kerst 15.000 mensen hebben gehad. Het leuke was, ik was daar tijdens de inzegening van een nieuw team. Ze gingen ergens anders, ik weet niet meer precies waar, Spakenburg geloof ik of zo. Daar gingen ze een dienst houden en er werd verzocht om niet met z'n allen daar naartoe te gaan. Daar hebben ze niet naar geluisterd. Want ze moeten inmiddels na de tweede zondag al een tweede dienst hebben. Dus dat vond ik wel heel erg cool. Dat heb ik alleen maar in Bethel een keer gezien. Daar was ik en dan moest je gewoon, ik weet niet hoe lang, in de file staan. Om in bij de dienst te komen. En daar hadden ze geloof ik 9 diensten, als ik me nog herinner die dag. Dus ja, dat vind ik gewoon heerlijk om over na te denken. Kerk met impact. En ik moest ook aan jullie denken, eerlijk gezegd. Want dat willen jullie toch ook zijn. Een aantal mensen zijn daarmee eens. Ik blijf hier net zo lang over spreken tot iedereen zegt yes! Want als je het niet wil, dan gebeurt het ook namelijk niet. Ik, zoals je gemerkt hebt, ben ik hier wat vaker. Dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Alleen in Haarlem ben ik, wat is mijn thuisgemeente, daar ben ik wat vaker. Maar ik heb echt dat met mijn hele hart gedaan. Aan de andere kant ben ik ook niet helemaal tevreden over wat ik kan doen. Want ik hou van iets opbouwen. En behalve op zondag lukt dat eigenlijk niet zo goed. Dus ik zit een beetje tussen twee functies in. Ik wil iets opbouwen en ik spreek op zondag. Dus ik heb vannacht, had ik een slechte nacht. Ik had gisteravond geverfd en het zag er niet uit. Dus ik kan andere dingen beter. Dus ik lag na te denken om tussen 3 en 4 hoe ik dat op moet lossen. En mijn vrouw die had in de gaten dat ik niet sliep. Dus die heeft toen op YouTube een filmpje voor me gevonden. Hoe ik het goed moest doen. En tijdens die overwegingen zat ik aan deze ochtend te denken. En ik had mijn preek eigenlijk al helemaal klaar. Ik wilde namelijk over Abraham spreken. Maar ik had heel duidelijk het idee dat ik dat niet moest doen. Dus ik heb een presentatie gemaakt. Dat heb ik vanmorgen vroeg nog gedaan. Ik kan hier even de eerste dia. En ik wil eigenlijk even terugkijken en ik weet dat het ook helemaal in het teken is van waar jullie als gemeente mee bezig zijn. Dus ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten. Ik heb het idee dat de leiders en het hele team wat daar omheen staat gewoon eigenlijk bezig is. Hoe kunnen we van deze gemeente een krachtige gemeente maken? Ik kijk even naar de twee personen voor mijn neus. En hoe kunnen wij sterke mensen in die gemeente eigenlijk uitzenden in de wereld om ons heen? Heb ik dat goed begrepen? Kijk, wisten jullie dat al? Ja, maar dat zijn er maar 3 of 4. Zijn jullie introvert? Oké, goed. Nou, dat merk ik aan de aanbidding totaal niet. Ik heb het idee dat je longen eruit zinkt. Maar... Ik geloof echt dat ook de roeping is. En ik ken John niet zo ontzettend goed, maar ik weet wel dat hij daar ook vooral voor hier naartoe kwam. Om een gemeente te zijn met elkaar die sterke, krachtige mensen voortbrengt. Die in de wereld staan en ook die wereld beïnvloeden met het Koninkrijk van God. Nou, daar hebben we een aantal keer over gesproken. En het seizoen waar we over gehad hebben is het... God is onze vader en wij zijn zijn zoon of dochter en wij zijn erfgenaam. Dat klopt toch, hè? Dat heb ik goed opgesomd. Nou, ik heb eventjes een samenvatting gemaakt van de keren dat ik hier afgelopen maanden gesproken heb. En dat ziet er zo ongeveer uit. En het begint even met I am, mooi in het Engels, ik ben. En ik wil nadenken even over wie wij zijn eigenlijk. Wie ben jij? Ik ben, nou, dat is de naam van God. Ik ben, maar om te weten wie wij zijn, moeten we ook heel goed weten wie God is. Dat heb ik daar ook onder gezet. Wie ben ik in Gods ogen? We gaan maar eventjes naar de tekst. We gaan even een bekende tekst die ik heel vaak gebruik, omdat dat heel goed past bij I am, ik ben. Wie ben ik in Gods ogen? Je mag hem doorschakelen. Even de tekst erbij. Ik heb twee teksten en voor degenen die mij een paar keer gehoord hebben, die weten al wat ik ga vragen van. Wat zijn eigenlijk hier de vijf kernwaarden die God in ons wezen, in onze identiteit, al eigenlijk voordat wij geboren zijn, inweeft? Ik zie hiervoor zo'n moeder zitten met zo'n prachtig kindje. Hoe heet ze ook alweer? Lina. Ja, nou goed, Lina die zit helemaal vast, maar vroeger zat ze in de buik. En daar werd in die buik werd daar al iets ingeweven. Dat hoort bij het DNA van Lina, van het kind. Nu zit ze met een doek vastgebonden, maar straks gaat dat echt niet meer lukken. Dat weet je al, want je hebt al een kindje. Maar op een gegeven moment is het zo belangrijk om te weten wie je bent. En dat begint bij de moederschoot. Dat begint eigenlijk bij God de Vader, die ons heel graag heeft gewild. Ik lees het even voor. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Nou, daar wil ik even kort bij stilstaan. Dat zometeen zie je het in een schemaatje, heb ik het gezet. Allereerst, God schiep man en vrouw. Dus in God, daar heb ik de vorige keer ook over gesproken, in God is er niet alleen God de Vader, maar is er ook een soort God de Moeder. Ik vind me dat heel moeilijk voor te stellen. Maar God is één. En in eenheid tussen een vader en een moeder zie je, als het goed is, heel veel liefde. Als een echtpaar, man en een vrouw, die in het huwelijk verbonden zijn, daar zie je, nou, ja, dat hoop je natuurlijk, daar zie je als kind zie je gewoon liefde. Het is niet alleen een huwelijk, maar het is ook heel duidelijk iets wat je kan ervaren, wat je kan proeven, wat je kan beleven. Dat is altijd heel belangrijk in ons huwelijk geweest, mijn huwelijk met Ina, mijn vrouw. Wij wilden altijd een voorbeeld zijn voor onze kinderen, wij wilden het ook laten zien, maar ze moesten het niet alleen horen van ons, maar ook vooral kunnen proeven. Ervaren. Dus als we daar even van uitgaan dat zowel man als vrouw dus iets van God laten zien aan de mens, dat is onze eerste stap. En dan vers 28, hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder je gezag, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ik kom daar zo op terug. Gaan we even naar vers 15 van hoofdstuk 2. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Je ziet hier weer dat God initiatief neemt. God brengt je naar de plek waar je uiteindelijk dat gezag en dat bewerken en dat waken mag doen. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. We gaan even naar de volgende dia. Ik heb helaas geen tijd om het jezelf even uit te laten zoeken. Ik heb ze even voor je opgeschreven. Ik ben gemaakt, hè, als man of als vrouw, naar het evenbeeld van God. En er zijn een aantal thema's die we in deze twee teksten die we gelezen hebben terug zien komen. En het begint even voor mij met identiteit. God zegt eigenlijk tegen jou, hè, dus als je op zoek bent naar jezelf, wie ben ik eigenlijk? Nou, dan kun je, als je God onderzoekt, als je God ontmoet, als je in de intimiteit, hè, het gaat steeds verder, als je daar komt, dan kun je eigenlijk heel goed ontdekken wie jezelf bent. Want je bent gemaakt naar het evenbeeld van God, staat er. Dus als je de weg even kwijt bent, dan zou ik je voor willen stellen, ook daar gaan we niet te diep op in, ga God zoeken, want dan vind je jezelf. En daarom vind ik die naam zo mooi, die heb ik aan het begin ook even als soort titel van mijn preek heb ik dat genoemd, ik ben. Dat is de naam van God, maar dat ben ik ook. Dus er zit iets van God in ons, in jou. Dus als wij in het leven gaan staan, dan is het heel belangrijk dat je daarvan uit kunt gaan. Daar kom ik straks, bij elk punt kom ik wat terug. Maar God zegt daar nog veel meer. Hij zegt eigenlijk, deze persoon, die weet wie die is, die ga ik zegenen. Die ga ik zegenen. He, dat is de bedoeling van God. God is niet een God die wil vervloeken. Hij wil je zegenen. En dat vind ik zo mooi van God. Hij zoekt altijd het goede. We hebben er heel vaak over gezongen. Ondanks onze moeilijkheden, toch is God goed. Hij wil in het hele leven waar je doorheen gaat, wil hij uiteindelijk elke keer weer terugkomen, zichzelf openbaren als een God die het beste met je voor heeft. En dat, die zegen, die werkt iets uit. We hebben de teksten gelezen dat God eigenlijk zegt, ga die wereld in en ga jezelf vermenigvuldigen. Alles wat leeft, tenminste voor zover ik biologische principes begrijp, hè, of dat nou een boom is of een dier of een mens, zelfs de allerkleinste diertjes die je ergens op de aarde, hè, plankton, daar zit een systeem in dat zichzelf kan vermenigvuldigen. Een stoel of een steen, dat lukt niet op de een of andere manier, denk ik. He, dus ik heb er wel eens over nagedacht, hoe mensen daar dan over nadenken, over evolutie en zo. Hoe is het leven ontstaan? Nou, volgens mij bij ik ben. Nou, waar ik heel diep van overtuigd ben in mijn eigen leven is, dat bij mij is die vruchtbaarheid eigenlijk gekomen toen ik thuis ben gekomen bij ik ben. Daar is een nieuwe soort vruchtbaarheid in mijn leven gekomen, dat eigenlijk, hè, Psalm 1 zegt dat, alles wat ik onderneem zal gelukken. Ik geloof ook dat de zegen van God is, dat als je op die plek komt, dat je, mag ik het zo noemen, thuis komt bij God, dat je ontdekt dat hij zichzelf noemt ik ben. En jij komt daar, je komt thuis bij God, dat je ook eigenlijk tegen jezelf of in jezelf kan vinden dat ja, ik ben tot rust gekomen. Ik heb mezelf als het ware gevonden. En dan gaat die zegen op je komen en dan gaat die vruchtbaarheid in je leven komen en alles wat je onderneemt zal gelukken. Want daar ben je voor bestemd. Het is echt de bedoeling van een appelpitje wat in de grond komt, dat daar een appelboom uitkomt. En het is echt helemaal Gods bedoeling geweest dat aan die appelboom komen appels. Nou, sommigen hadden natuurlijk al lang gezien dat ik een nieuwe bril heb. En daar wil ik het even mee vergelijken. Ik moet er nog heel erg aan wennen, want Varifocus, dat had ik nog nooit eerder gehad. Maar het is ideaal, maar je moet er wel even aan wennen. Maar daar is in die winkel gebeurde iets, en dat heeft met mijn preek te maken. Daar waren twee Zuid-Afrikaners. Ja, geweldige mensen, hele leuke mensen. Spraken ook erg goed Nederlands. Fantastisch. Ja, en ze hadden allebei, ik twijfelde of ze gelovig waren of niet, dat wist ik niet helemaal zeker. Maar ze hadden allebei, zaten ze exact op de plek waar ze voor bestemd waren. De ene, dat is de vrouw, die heette ons welkom. We kregen cappuccino, het werd een heel leuk verhaal. En je voelde je eigenlijk, hè, als ik dat vergelijk met mijn preek, gelijk thuis. Ik voelde me helemaal thuis. Ik had helemaal geen zin in om naar die winkel te gaan, om heel veel geld uit te geven voor een bril. Ik had er eigenlijk geen zin, maar die vrouw, die gaf mij het gevoel, hier mag je zijn. Joh, weet je hebt slechte over, wij gaan daar gewoon een oplossing voor bedenken. En het kost nog een hoop geld ook. En je gaat heel tevreden de winkel uit. En het is haar gelukt. Het is haar gelukt. Ik heb echt het idee dat ik niet bekocht ben. Ik heb het idee, dit kost veel geld. Maar zij heeft mij gewoon dat gevoel van thuis gegeven. Haar man, de opticien, die had daar hele dure apparaten en daar moest ik allemaal in kijken, weet ik allemaal wat. En die man had totaal eigenlijk geen aandacht voor mij. Die man die was een echte specialist. Die was helemaal gefocust op mijn ogen. Dat klinkt leuk, hè? Gefocust op mijn ogen. En hij wilde zorgen dat mijn focus weer goed kwam, dat ik goed kon zien. En goed, 14 dagen later mochten we de brillen ophalen. En zij weer, kopje koffie, je voelde je weer helemaal thuis. Ik had het idee dat die man mij helemaal niet zag staan. Hij zag alleen maar mijn oren waar de bril achter moest hangen. En hij begon dat helemaal te vormen en te doen. Weet je, dat, maar ik ging naar huis met het gevoel, die twee samen is een perfect team. En ik kan me ook zo'n beetje God voorstellen. Die is ook mannelijk en vrouwelijk, zeg maar. Die heeft zoveel in huis om je thuis te voelen. En jou op je bestemming te brengen. Zodat als je in die wereld staat, dat je een zegen kunt zijn. Die mensen waren echt een zegen voor mij. Ze hebben me echt, ja, beter zicht gegeven. Dat is hun bestemming. En niet het evangeliseren van de wereld, maar gewoon, zij zijn geroepen, ze zijn op een plek gekomen waar ze vruchtbaar kunnen zijn. En dat wil God eigenlijk met iedereen. En mijn vrouw en ik ga nog even een vergelijking geven. Ik had altijd het idee, ik ben geroepen voor zending voor de wereld, gaan de mensen bekeren en kerken starten en noem maar op. En mijn vrouw is apothekersassistente. Dat paste helemaal niet in mijn beleving. Dus ik heb jarenlang mijn best gedaan om haar overal mee naartoe te slepen. En heel veel evangelisatieacties heeft ze meegemaakt. Jarenlang, ik praat over 6-7 jaar. Tot ik tot de ontdekking kwam dat zij haar eigen bestemming heeft. Ik dacht altijd dat we samen geroepen waren. Nou zijn we gelukkig ook samen geroepen. Maar zij heeft haar ding. Weet je, als ik haar over de apotheek hoor praten, dan wil ik heel graag naar die apotheek toe. Ik denk dat zij echt de allerbeste apothekersassistente ter wereld is. Ik hoop niet dat er hier nog een paar zitten. Maar ze doet het geweldig. En zij gebruikt pillen om mensen beter te maken. En ik leg mijn handen op. En ik denk dat zij meer succes heeft dan ik. Ja, het is echt zo. Ik heb het proberen te meten, maar het is echt waar. Ja, jullie lachen erom, maar het is wel heel serieus. Het is toch verschrikkelijk eigenlijk. Hè? Dus ik moet nog meer oefenen, nog meer cursussen volgen. Ja. Maar zij zit in haar bestemming. Snap je? Ik wil het even een beetje lollig maken, maar het is wel heel serieus. Stel je nou voor dat ik haar constant mee had genomen naar mijn genezingscampagnes en zij zat daar zonder dat ze haar bestemming bereikt had. Had zij nooit iemand kunnen genezen, misschien. Misschien heeft ze meer geloof dan ik, maar... Maar... Zo is het in het leven met God. Hij heeft voor iedereen een stuk identiteit wat vanuit God in je geplant is. En als je daarnaar op zoek gaat en je vindt het, dan gaat er zegen komen. En dat zie ik ook vooral gewoon in ons huwelijk. Nou, het derde woord waar God heel duidelijk over spreekt is autoriteit. Hij zegt heerst over de aarde. En dan geeft hij bij die autoriteit, dus gelijk het vierde woord, dan zegt hij eigenlijk, ik geef je een tuin. Ja, ik wil even heel concreet ook aan jullie gaan vragen, volgende maand spreek ik je weer, of over 3-4 weken. Ik zou echt aan je willen vragen, als je het opschrijft, ga nou eens even kijken, welk stukje van die 5 woorden moet jij het hardst mee bezig zijn? Waar wil je in ontwikkelen? Waar wil je met God samen? Wat wil je aanpakken? Niet alle 5 pakken 1 uit. Hè? Hoe zit het met je identiteit? Zit het goed? Oké, hoe zit het met de zegen? Ben je al een zegen voor anderen? Zit dat goed? Oké, waar is je geestelijke autoriteit? Heb je die? Weet je wat dat is? Hoe moet je het uitvoeren? Hoe kun je het versterken? En die twee, net zoals identiteit en zegen en vruchtbaarheid, dat is wie we zijn. Autoriteit en verantwoordelijkheid, wat we doen. God geeft in het plaatje van de mens, geeft hij eigenlijk die twee stukken. Het is niet alleen maar weten wie je bent, maar het is ook weten wat je mag doen. En daar krijg je de autoriteit voor. Jacco, jullie hebben 2 kinderen. Dat heb ik het goed, hè, Jacco? Ja.
Nee, 3.
Even checken. Kijk, hij heeft gelijk door dat hij autoriteit heeft voor 3. Maar niet voor 2, nee, voor 3. Dus toen het derde kindje, Salome, hè, heb ik dat goed? Ja, Salome. Ja, Salome, die werd geboren. Toen werd zijn autoriteitsgebied uitgebreid. Daar was geen instructie bij de geboorte. En er was ook niet een of andere uitleg. Er was ook niet de koningin die hem kwam zegenen of de gemeenteleider. Nee, God gaf op het moment dat Salome geboren werd, goddelijke autoriteit aan hem. Alsjeblieft. Als je voor de klas staat, ik heb voor de klas gestaan. Ik heb, toen ik die baan kreeg, automatisch daarbij autoriteit gekregen van God. Dat staat nergens beschreven, maar dat doet God. Hij geeft dat automatisch aan je.
Als je bij de politie werkt, je krijgt, zodra je penning hebt, zodra je diploma hebt en je gaat de straat op, je gaat boeven vangen of je gaat het verkeer regelen, daar zit automatisch goddelijke, dus niet van de overheid, dat hoort er ook bij, maar God geeft autoriteit bij jouw verantwoordelijkheidsgebied. Snap je dat? Snap je dat? Ah. Genesis 2 zegt eventjes wat je met die verantwoordelijkheid moet doen. En het maakt, dus dat geldt niet voor een paar mensen in deze gemeente, dat geldt voor iedereen. Iedereen krijgt van God, zeg maar, even een tuintje. En er zijn een paar dingen die je in dat tuintje mag doen. Mag doen. Het eerste is, je gaat het bewerken. Ga ermee aan de slag. Dus in de tuin ga je ploegen, je gaat de rotsblokken eruit halen, onkruid eruit en je gaat het nog eens een keer omploegen en je doet er dan zaad in. En dan weet je, dan komt er op een dag vrucht. Dat is het eerste. Het tweede wat daar staat is, je moet het beschermen. Dus je moet zorgen dat er niks kwaadaardigs op dat stuk land komt om het te vernietigen. Dus als Salome geboren is, dan krijgt Jacco automatisch bij het geboortecertificaat, als hij in het gemeentehuis dat aangeeft, dan krijgt hij van God eigenlijk de opdracht, ga voor dat kind zorgen, ga het ontwikkelen, zorg dat het kind op zijn bestemming komt. Dat is de bedoeling van de autoriteitsfiguur. En het tweede, hij mag ook nog zorgen dat er haar niks overkomt, totdat ze volwassen is. Hij moet haar beschermen. Dat is altijd heel leuk als onze schoonzoons, ik heb drie schoonzoons, die praten dan wel eens met elkaar. En twee daarvan zaten bij ons in de gemeente. En vooral de tienertijd, dat was hun lachmoment als ze praten over de geschiedenis van de familie van Walsum. Want het was bekend in onze jeugd, in de kerk, dat de meiden van Walsum kon je niet makkelijk krijgen. Die kon je niet zo makkelijk inpaaien. En een van de redenen was dat ik toch wel behoorlijk streng was met de selectieprocedure. En er waren twee jongens, ik heb dat hier wel eens verteld, er waren twee jongens die ik absoluut niet als mijn schoonzoon had bedacht. Nou, je raadt het al, dat zijn precies de twee schoonzoons die nu bij ons in huis zitten. Ontzettend leuke kerels, maar ik had nogal wat moeite met ze. En God heeft mij overtuigd dat ook dit de twee mannen waren die ik echt mocht toelaten in onze tuin. En dat samen met onze dochters hebben we daarvoor gebeden. En het was echt super om dat te beleven. En ik zie ook dat het perfect was wat God gezegd heeft. Maar op zichzelf vraagt God van ons dat we daar wel bij de poort staan en kijken wie er binnenkomt. En als het een verkeerde stem is, of een verkeerd persoon is, of een verkeerde situatie is, en we hebben de autoriteit, dan moeten we dat buiten houden. Dat is je opdracht. En dat is of je nou voor de klas staat, of dat je bij de politie werkt, of dat je gewoon op het land werkt, of dat je met brillen werkt. Je hebt allemaal de opdracht om het te ontwikkelen en het te beschermen. En het laatste woord, dat staat in het allerlaatste regeltje wat we gekregen hebben. God zet in de tuin ook nog een boom van goed en kwaad. Nou, daar is het vijfde principe en volgens mij is dat misschien wel het belangrijkste principe. Want God geeft ons, als we bij hem thuisgekomen zijn, de keuzemogelijkheid om in die aanwezigheid, in dat thuis te blijven of niet. Je krijgt de keus. Wil je bij mij zijn of niet? Het verhaal van de verloren zoon kennen we allemaal wel. De jongen die wegloopt van een rijke vader. Hij krijgt de keuzevrijheid om weg te gaan. God gaat je niet achterna om te zeggen van, hey, blijf nou alsjeblieft bij me. Je mag zelf kiezen. Jij mag kiezen om in dat huis te wonen of niet. En dat is me opgevallen in de Bijbel. Helaas geen verhalen, maar het is me opgevallen dat heel vaak dan zie je dat iemand iets anders kiest en God doet er helemaal niks aan. Hij laat het gewoon gebeuren. Want hij geeft jou de keuzevrijheid. Zodra je op dat gebied wil zijn waar hij is, dan beschermt hij je. Maar die keuzevrijheid geldt ook voor je identiteit. Wie ben je? Waar ga je naartoe? Je mag kiezen om in Jezus of in God te zijn. Zoon, dochter van God. Waar je naartoe gaat en hij zal met je meegaan. Als je die identiteit niet vasthoudt en je gaat ergens anders zoeken naar toch iets anders. Als je die onzekerheid vult met allemaal andere dingen zoals ik in mijn leven gedaan heb. Dan raak je een stukje van Gods identiteit kwijt. Maar je hebt de keuzevrijheid om dat te doen. Je hebt ook de keuzevrijheid als je het kwijt bent om hem te zoeken. Je mag hem zoeken. Je mag dicht bij hem komen. En datzelfde geldt met de zegen. Als ik ervaar dat God mij op een plek brengt waar ik vrucht kan brengen, dan heb ik de keuze om anderen ermee te zegenen of niet. Dat hoef je niet te doen, je mag het allemaal voor jezelf houden. Maar dat is niet je bestemming. Je bestemming is om dat wat jij gekregen hebt, om dat te delen met iemand anders, daar ben je voor geboren. God kijkt altijd van zichzelf af naar die ander. En hij vraagt dat ook van jou. Jij mag die ander zegenen. En daardoor zul je zelf gezegend worden. Dat staat in het Nieuwe Testament. Als je geeft, zul je ontvangen. Kijk maar naar het karakter van God. God gaf Jezus zijn zoon. Om ons vrij te maken. Jezus gaat naar de hemel. Hij brengt de Heilige Geest. Hij gaf de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in ons komt, hij geeft ons gaven en talenten. Het is alleen maar geven, geven, geven. Omdat ik gemaakt ben naar het beeld van God, zit dat in mij. Als ik dat niet doe, ja, dan blokkeert er iets. Het moment dat ik ga geven, dan komt Gods natuur, Gods aanwezigheid, Gods zalving in mij. En dan zul je zien, soms duurt het even een poosje. Maar je zult zien dat dat talent, dat die gaven die in je zitten, dat die gaan groeien. Het is net als een boom. Hetzelfde met autoriteit en verantwoordelijkheid. Dat is de keuze. Hè. Ik heb wel eens gevraagd, van: is autoriteit, is macht, is dat gezag, is dat goed of kwaad? Autoriteit, is dat goed of kwaad? En de mensen die twijfelen even. Er zijn een aantal mensen die zeggen, nee, het is goed. Er zijn een aantal mensen die zeggen, nee, het is fout. Denk even aan Duitsland, Hitler. Was die autoriteit die hij gebruikte goed of fout? Ja, de meeste mensen zullen fout zeggen. Ik was in Landsberg vorige week en ik was daarbij de gevangenis waar Hitler Mein Kampf geschreven heeft. Als je daar komt, ik ben heel vaak langs die weg gereden, want we hebben daar een Iraanse groep gehad waar ik vaak op bezoek was. Als ik daar langs reed, had ik altijd iets raars over me. Ik voelde daar niet lekker in die omschreven. Deze keer begreep ik waarom. Want daar is een boek geschreven wat heel veel mensen beïnvloed heeft. Hij heeft zijn macht gebruikt, niet alleen om concentratiekampen, want daar gaat het me even niet om. Hij heeft zijn macht gebruikt om heel veel mensen tot op vandaag de dag met zijn gedachten over de mensheid te beïnvloeden door dat boek. Ik zou bijna een andere leider, Angela Merkel, is een van mijn favoriete leiders trouwens. Ik vind haar heel geweldig, want ik zie gewoon, ik denk dat ze er bijna aan ten onder zal gaan, maar hoe zij op is gekomen voor de vluchtelingen. En zij heeft nog heel veel andere dingen gedaan. Ze is natuurlijk een enorme krachtige vrouw in Europa, echt opgestaan. Zij heeft haar macht, denk ik, goed gebruikt. Is macht goed of kwaad? Weet je waar het antwoord is? Keuzevrijheid. Als jouw identiteit gevormd is naar het beeld van God, dan zal, omdat God goed is, zal uit jouw goedheid komen. En zul je je macht ook gebruiken om de anderen te ontwikkelen en te beschermen. Waar God je ook voor gesteld heeft. Ja? Heb je hem? Ik zeg heel veel belangrijke dingen, denk ik, in één keer. Ik hoop dat je kan volgen. God geeft je macht. Het is aan jou de keuze hoe je het gaat gebruiken. En dat kan voor je baby zijn die je al moet voeden. Dat kan voor je klas zijn. Dat kan voor het bedrijf wat je leidt zijn. Als jouw identiteit geborgen is in God, dan zit er iets in jou. Ik wil dit vermenigvuldigen. Misschien heb je een bedrijf met 2 of 3 mensen. Ik wil van die 3 mensen wil ik het beste eruit halen. Het is niet een bedrijf waardoor ik kan cashen. Nee, ik wil het beste in hun uithalen. En dan zul je zien dat God die gaat zegenen. Na een bepaalde tijd soms. Maar het is ook om ze te beschermen. Ik zat eergisteren zat ik in een panel. En dat was een briljante jonge man. En we zaten daar met 6 houten metoten op een rijtje. En 2 uit de bouwwereld. En 2 uit de geestelijke wereld. En 2 uit coachingswereld. En die zielige jongen. Hij had een briljant plan. Maar iedereen zei eigenlijk, dit moet je niet doen. Dit was een geniale jongeman die een eigen onderneming wilde gebruiken met zijn talenten als inzet. Terwijl op de plek waar hij was, zijn genialiteit heel goed uit. Maar hij was geen zakenman, dat zag iedereen. Dus hij was wel geniaal, maar hij geen zakenman. Dus wij zeiden allemaal, joh, je moet iets anders verzinnen met jouw unieke gaven die je hebt. Maar alsjeblieft, ga geen zaak beginnen. Of zoek in ieder geval een goede zakenman die het voor jou doet. En dat is ook binnen onze autoriteit zo belangrijk dat we soms tegen mensen zeggen, joh, doe dit nou niet. Soms moeten mensen tegen de muur lopen, dat weet ik. Maar je kunt mensen ook op een goede manier soms beschermen voor iets wat ze later moeten oogsten, wat niet fijn is. Nou, ik zie dat het ondertussen alweer 12 uur is. Daar had ik ook op gerekend. Dus het volgende deel waar ik mee verder... Ik ga dat wat uitbouwen, dus dat komt in februari. Maar ik voel dat ik nog een soort profetisch woord heb. Ik weet niet of het profetie is of meer inzicht. Maar God heet Ik Ben. En we zijn nu bezig met Ik Ben. Ik ben door God geschapen, ik ben ook Ik Ben. God is in mij. Maar in datzelfde werkwoord zit ook wij zijn. Mijn vraag aan deze gemeente is, het woord zijn wij met elkaar? Zijn we tot rust gekomen bij de Vader als gemeente? Mag iedereen zijn wie die is? Iedereen met zijn talent, met zijn gaven, met zijn autoriteit. Ik ga even terug naar dat woordje gezag. Laat maar zitten. Gezag. He, dus er zijn een aantal mensen aangesteld door God om gezag uit te oefenen. Dat zijn de mensen die visie hebben. Die weten waar we naartoe gaan. En er zijn hier nog andere mensen die ook heel veel gezag hebben, maar die hebben niet die plaats gekregen. Die mogen dat op een andere plek uitoefenen. Maar dat accepteren we van elkaar. We accepteren dat de een zit hier, de ander zit daar. Maar met elkaar zijn we thuisgekomen bij God. En God bij ons als gemeente. Als dat zo is, als wij dat met elkaar weten, dan gaan we naar de tweede fase. En dat is zegen en vruchtbaarheid. Als het heel helder is waarom deze gemeente door God gegrond is, in de grond gestopt is, het zaad wat uit moet gaan komen, dan weten we ongeveer wat eruit gaat komen. Waar we voor geroepen zijn. Ik geloof dat dit een fase is waar de gemeente heel duidelijk daarmee bezig is. Dat is altijd zo als er leiderschapwissel is. Dan komt er een nieuw seizoen en dan ga je weer even opnieuw nadenken. Wat zijn onze waarden? Nou, dat hebben jullie allemaal gedaan. Maar je gaat ook nadenken, waar willen wij eigenlijk naartoe? Zijn we nou geroepen voor Nijmegen? Zijn we geroepen voor Nederland? Zijn we geroepen voor nog verder weg? Wat is eigenlijk onze bedoeling? En kunnen wij daar met God samen over nadenken hoe we daar gaan komen? Nou, daar heb je autoriteit voor nodig. En dan is het heel belangrijk om met elkaar dat gewoon te accepteren en met elkaar daar samen aan te gaan bouwen. En dat iedereen zijn plek daarin vindt en dat je dan ook het gevoel hebt van, hé, ik mag hier zijn. Ik sprak met iemand, omdat het gevoelig is, ga ik het even niet namen geven of zo. Maar ik sprak met iemand en die ging 2,5 uur in de auto elke week zitten om naar een bepaalde bijbelschool te gaan. Dus ik zei tegen de man van die persoon, ik zei, joh, waarom doe je dat niet in je eigen kerk? Daar is volgens mij ook heel veel fijns. Ik kende de situatie goed. En toen zegt hij, weet je, als ze daar naartoe gaat, dan komt ze tot zichzelf. En dan gaat ze staan in de talenten en de gaven die ze heeft. Ik zeg, ja, maar dat is toch in jouw thuisgemeente eigenlijk ook zo. Hè? Ze worden heel erg gestimuleerd om iets te gaan doen. Ja, zegt hij, en dat is nou precies het verschil. Iets gaan doen is nooit Gods bedoeling. Je moet eerst weten wie je bent. En daar heb je dus mensen in gezag voor nodig die dat erkennen, herkennen, ontwikkelen en beschermen. Snap je het verschil waar ik het over heb? Als het over je hoofd heen gaat, geef niks. Dit was voor de leiders bedoeld. als je een plan hebt en je denkt van, oh, die kan dat wel doen. Ik heb iemand voor het kinderwerk nodig, die kan dat wel doen. Oh, pastoraat hebben we ook nog nodig, gaan we dat doen. Dat is niet waar ik het over heb. Ik heb over het zijn. Wat is de essentie, het wezen wat God in onze gemeente gelegd heeft? En als we dat te pakken hebben, dan gaat de vruchtbaarheid komen. En dan komt er iemand of een aantal mensen met autoriteit en gezag. En die gaan dat ontwikkelen. Die gaan dat stimuleren. Die gaan er alles aan doen dat die gaven, die talenten gewoon tot bloei komen. Want dan gaat de hele gemeente bloeien. Het is niet taken vervullen. Ik zie heel veel gemeentes die bezig zijn. Ik heb iemand nodig voor dit en iemand nodig voor dat. Maar er is geen identiteit. Samen. En nu gaat het niet over de persoon, want die hebben ze misschien dan wel. Maar het gaat over een gezamenlijke gemeenteactiviteit. Wij zijn dit en dit en dit. En als we dat weten, als je daarbij hoort, als je dat voelt, dan gaat er iets bloeien. Dan gaat er iets groeien. Dan gaat er vermenigvuldiging komen. Wat weer weggegeven kan worden aan anderen. Amen. Ik ga voor jullie bidden. Vader, dank u wel dat we mogen zijn. Wij mogen zijn. In u ontdekken wij wie wij met elkaar zijn. Individueel, maar ook als gemeente. En u heeft zoveel gesproken. Er zijn veel profetische woorden geweest de afgelopen jaren. En misschien de afgelopen jaar nog wel veel meer dan dat we ooit gehad hebben. En alles bij elkaar, het woord van God is als een zaad wat in ons hart komt en wat uitwerkt wat uw bedoeling is. En we willen daarom ook ja en amen zeggen tegen die woorden. Die woorden, dat is leven. Er komt iets tot leven als woorden vanuit de hemel op de aarde komen, als het in onze harten resoneert, als we het laten zitten daar. Soms moet het even sterven, maar als het eenmaal gestorven is, dan komt het leven wat erin zit, komt eruit. En dat is wat we willen, Heer. We willen dat de vrucht die door uw woord al gesproken is, ook zichtbaar gaat worden. En daarom bid ik u, Heer, dat we in het komend seizoen dat we dat heel, heel scherp en helder krijgen en dat we daarover kunnen gaan bouwen. Mee aan de slag kunnen. Dat is mijn gebed voor de gemeente hier in Nijmegen, Berea, in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of ik mijn jou moet geven, maar...